Dus dat was nog even een technisch probleempje. Maar hij doet het. Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn deze avond. Alweer een tijdje geleden, volgens mij zo ongeveer een jaar geleden dat ik hier was. Toen deden we ook een serie. En nu hopen wij dat weer te gaan doen. Een serie te geven in 3 avonden over de Tempelberg. Nou, dat is een onderwerp wat nog altijd enorm actueel is. Onze broeder zei het al in de aankondiging, met teksten zo oud als de Bijbel, maar nog steeds actueel. En dan denk ik met name aan de verschrikkelijke aanslag op 7 oktober 2023. Misschien verbindt u die niet meteen aan de Tempelberg, maar die werd door Hamas operatie Al-Aqsa-vloed genoemd. Genoemd naar de Al-Aqsa, naar de moskee die op de Tempelberg staat. En ik geloof dat het een onderwerp is wat ook in de toekomst actueel zal blijven. Maar daar gaan de komende 2 avonden over. Wijnand Heidenrijk zal de 2e avond ingaan op de Tempelberg als epicentrum van de eindtijd. En Christian Stier zal de laatste avond ingaan op de Tempelberg als zetel van het Messiaanse Rijk. En dan gaat u dus met hen verder vooruit de toekomst inblikken. Maar het is goed om bij de basis te beginnen en dat gaan we vanavond doen. Want we moeten erachter komen waarom die Tempelberg nou zo belangrijk is. En vandaar het thema van vanavond. De Tempelberg, kloppend hart van Israël. Ik wil met u vanavond gaan kijken naar hoe en waarom de Tempelberg zo belangrijk is geworden. En ook hoe de Tempelberg het Jodendom van vandaag gevormd heeft. Dus we gaan de geschiedenis door. We gaan het onderwerp chronologisch behandelen. En ik heb die tijdslijn even ingedeeld in 5 periodes. Allereerst de tijd van de Torah, van de 5 boeken van Mozes. Dan de tijd van de koningen. En daarop volgt de verwoesting en de herbouw rond de ballingschap. En dan komen we bij de evangelie- en handelingenperiode. En tot slot kijken we naar een stuk nabijbelse geschiedenis. En dat naatste stukje, tot aan daar is het uiteraard bijbelstudie. En vanaf dat laatste stukje gaan we ook even verder kijken wat er vanaf de Bijbel is gebeurd. Nou, u zou misschien verwachten dat een studie over de Tempelberg zou beginnen bij David en Salomo. Maar onze broeder zei net al terecht dat een stukje eerder begint. Want dat is niet de eerste keer dat de berg in de Bijbel voorkomt. De eerste keer is inderdaad Moria bij Abraham, waar we de berg van kennen. Moria is de plek waar Abraham naartoe moet gaan om Isaac te offeren. Het is de allereerste keer dat we de berg tegenkomen en ik geloof dat dat niet toevallig is. Want de geschiedenis van het volk Israël zullen we vanavond zien, die is nauw verbonden aan de Tempelberg. En telkens wanneer we ook maar iets bestuderen uit de geschiedenis van Israël en we gaan verder terug de geschiedenis in, dan kom je telkens weer terug bij hun stamvader Abraham. Dus we gaan in Genesis 22 lezen. Ik zal de tekst op het scherm zetten zoveel mogelijk, maar ik zou willen aanmoedigen ook inderdaad, lezen zoveel mogelijk ook in uw eigen Bijbel mee, zodat u kunt nagaan of het klopt wat ik zeg. Genesis 22, de eerste 2 versen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Nou, Moria betekent, de Heere zal voorzien. En dat is precies waar deze geschiedenis ook mee eindigt. Dan springen we naar vers 10 toe. Dan lezen we, toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Dat is de Heere zelf, zien we in deze geschiedenis, die op deze berg in het offerdier voorziet. Die ram die werd gegeven als een brandoffer in de plaats van Isaac. Dus Moria, als we het allereerste keer tegenkomen, is de plek van het plaatsvervangende offer. Een dier in plaats van de zoon van Abraham. Maar tegelijkertijd geeft deze geschiedenis ook al een blik ver de toekomst in. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden toekomstige tijd. En als ik dat al zeg, en u kent de Bijbel, dan weet u denk ik al waarop ik bedoel, dat uiteindelijk dat grote offer op de berg gebracht zou worden, waar God zelf in zou voorzien. Van onze Heer Jezus het offer. Nou, de volgende keer dat we de berg tegenkomen is bij Mozes. Het volk Israël is net uit Egypte getrokken, door de Schelfzee gegaan, en Farao en zijn leger zijn daarbij ten onder gegaan. En dan zingt Mozes een lied wat heel duidelijk ook profetisch is. En u merkt het al, ik ga zo stap voor stap de geschiedenis door. Dit is een stuk uit het lied van Mozes. Exodus 15, vers 17. U, dat is de Heere, u zult hem brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. In eerste instantie, als je begint met lezen, zou je nog heel even kunnen denken dat het hier over de berg Sinaï gaat, waar de Heere hen naartoe zal brengen. Maar al snel zie je dat dat niet kan kloppen, want het gaat hier over planten, terwijl het volk uiteindelijk verder moest trekken door de woestijn naar de Sinaï. En er wordt gesproken over een vaste woonplaats. En het uiteindelijke reisdoel van Israël was dan ook niet de Sinaï, maar het heiligdom van de Heere zelf, wat er op dat moment nog niet was. En jaren later, vlak voordat het volk het beloofde land mag intrekken, spreekt Mozes opnieuw over die woonplaats van de Heere. Dat is Deuteronomium 12, vers 4 tot 7. En dan zegt hij het volgende tegen het volk. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij, dat zijn de volken van het land, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moeten u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tiende, de hefoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heere uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt, waarin de Heere uw God u gezegend heeft. Maar als je goed nagaat, dan kun je zien dat Mozes hier eigenlijk al het doel van de tempel uitlegt, nog voordat het volk überhaupt het beloofde land ingekomen was. En welke dingen kunnen we hier uithalen? Nou, we kunnen zien dat de tempel een vestigingsplaats van Gods naam moest zijn. Gods woning. Nou, die twee hangen natuurlijk nauw samen, want Gods naam is verbonden aan wie hij is. Het was de plek voor de plaatsvervangende offers. Niet langer alleen dat offer wat Abraham voor zijn zoon mocht brengen, maar vanaf dan alle plaatsvervangende offers. En het is de ontmoetingsplek voor het aangezicht van de Heere. Het volk mocht er zelfs samen eten, heeft Mozes het over. Nou, eten staat voor samen gemeenschap hebben. Abraham riep de naam van de Heere aan als hij met God in gesprek ging. En God openbaart aan Mozes zijn naam. Nou, God is eigenlijk geen naam, maar een titel of een beschrijving. Gods naam is ik ben die ik ben, of Yahweh in het Hebreeuws. Of er is wat discussie over die uitspraak, welke het is. Maar dat hij is de ik ben die ik ben. Dat is zijn naam. Niet zomaar God, maar dat is zijn naam. En die naam waar hij zijn wezen, waarmee hij zich aan Mozes bekend heeft gemaakt, zodat Israël hem zou kennen, het is die naam die de tempelberg als vestigingsplaats heeft. God zelf zou daar zijn met zijn wezen. Nou, het logische gevolg is, ik zei het eigenlijk al, dat het dan ook Gods woning is. En dat is iets wat wij ons niet helemaal kunnen bevatten met ons hoofd. Want de Bijbel leert zowel dat God in de hemel woont, als in de tempel in Jeruzalem. Nou, daar kunnen we met ons verstand niet bij. Zeker als we ook nog eens bedenken dat God ook nog eens alomtegenwoordig is. Maar de Bijbel geeft ons wel een handvat om dat te begrijpen. De tempel wordt namelijk op een aantal plekken Gods voetenbank genoemd. Ook Jeruzalem als geheel, maar ook de tempel specifiek. Dus God troont in de hemel en heeft als het ware die tempelberg daar midden in Israël als zijn voetenbank. Met andere woorden, de tempelberg was de verbinding tussen het aardse en het hemelse, in ieder geval ten tijde van het Oude Testament. Dat is precies tegenovergesteld van Babel. Denk eens aan de torenbouw waar de mens zichzelf opwerkt naar boven toe. Zien we bij de tempelberg, hier is het de verbinding van God zelf, waar hij zijn voeten plaatst als het ware. Nou, die plaatsvervangende offers die zagen we bij Abraham, die waren essentieel om tot God te kunnen komen. Want dat was het doel, om het aangezicht van God te ontmoeten. En dat is bijzonder als we erover nadenken. Want ga maar eens nog een stukje verder terug de geschiedenis in. In de Hof van Eden weten we dat Adam en Eva voor Gods aangezicht mochten leven. We kennen de geschiedenis. Vanwege de zonde werden zij verbannen uit de hof en bewaakte Gerubs de toegang tot die hof. Maar de tempel bood iets van de mogelijkheid om iets van die situatie terug te draaien. Natuurlijk niet volledig, maar we zien daar wel een vergelijking met de hof. Denk bijvoorbeeld aan dat zowel de Hof van Eden als de tempel richting het oosten gericht waren. Bedenk ook wat voor het heilige de heilige stond afgebeeld op dat voorhangsel. Gerubs. Net zoals Gerubs de weg naar de Hof van Eden bewaakte, bewaakten ze ook de weg naar het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen, daar zien we dat het geen volledig herstel was van de situatie van Adam en Eva, waar zij voor Gods aangezicht mochten wandelen, mocht er hier maar één keer per jaar één iemand van het volk, namelijk de hoge priester op Yom Kippur, dat heilige der heiligen binnengaan om namens het volk voor Gods aangezicht te komen. Maar toch, het is een klein stukje van herstel van wat de zonde voor de zondeval was. Nou, al die eigenschappen laten de unieke rol van de tempel zien. En bedenk nog even dat Mozes dit al vertelt voordat die tempel er überhaupt staat, voordat ze überhaupt het land in zijn. Maar al die eigenschappen die zullen we in de volgende periode terug gaan zien. Want dan komen we bij de koningen. We maken een enorme sprong in de tijd, want dat is de volgende keer dat we de berg tegenkomen bij koning David. Want wat lezen we? We hebben het al gelezen aan het begin van de avond. Als Salomo later de tempel mag gaan herbouwen, dan staat er in 2 Kronieken 3. Toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Dus in dit vers vinden we het sleutel, de connectie tussen de berg Moria en de tempelberg, dat een en dezelfde is. Nou, deze tekst die verwijst naar de geschiedenis waarbij David het volk wil gaan tellen. Omwille van de tijd zullen we niet dat hele gedeelte lezen, maar 1 Kronieken 21, u kunt dat thuis nalezen, beschrijft dat David het volk wil gaan tellen, iets wat door God bij wet verboden was. En als een koning al zijn volk ging tellen, dan werd er een voorwaarde aangesteld. Dan moest er voor ieder geteld persoon een prijs betaald worden door de koning. Maar David negeert die wet en die gaat door met zijn plan. En dan gaat God David straffen en hij geeft hem de keuze tussen 3 straffen. Ofwel 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden door zijn vijanden, of 3 dagen het zwaard van de Heere, namelijk de pest in het land. En dan lezen we het volgende in 1 Kronieken 14. Toen zei David tegen Gad, dat is de profeet die met de boodschap komt, het benauwt mij zeer, laat mij toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Dus hij kiest voor die derde optie. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van Israël 70.000 man. Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de Heer het en hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg. Trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen wierpen David en de oudsten, gehuld in rouwgewaden, zich met hun gezicht ter aarde. Nou, na deze gebeurtenis dan koopt David dat stuk grond van Ornan en hij bouwt daar een brandofferaltaar en dan zegt hij: dit hier is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Nou, als u oplettend heeft meegelezen, en we lezen zo eerst de geschiedenis van Abraham en Isaac en dan deze geschiedenis, dan zijn misschien al wat parallellen naar voren gekomen. Ik zal er een paar opsommen. In beide geschiedenissen speelt de engel van de Heere een heel belangrijke rol. In beide geschiedenissen is daar die opdracht om de hand terug te trekken. Bij Abraham moet Abraham zelf zijn hand terugtrekken met het mes. En bij deze geschiedenis is het engel van de Heere die zijn hand terug moet trekken met het zwaard. En in beide gevallen is er een plaatsvervangend offer voor het nageslacht van Abraham. In de eerste geschiedenis Isaac als nageslacht en in deze geschiedenis Israël als het grotere nageslacht van Abraham. Let ook op Davids uitspraak: dit is het brandofferaltaar voor Israël. En daarmee zet David als het ware Abrahams offerdienst voort, vele jaren later. En wat David hier doet is een markeringspunt, want dit is het begin van een jarenlange offerdienst hier op de Tempelberg. Hier worden de offers gebracht die het oordeel afwenden, maar zij het in tijdelijke en beperkte mate. Want er moest telkens weer opnieuw een offer gebracht worden om toegang te krijgen tot God, zoals we in de Hebreeënbrief lezen. Nou, later neemt David het initiatief om op deze plek een huis voor God te bouwen. Maar God laat dat niet toe, hoe mooi het initiatief ook is. Maar God gaat wat anders doen. Hij gaat de rollen eigenlijk omdraaien. We lezen nog een gedeelte uit 1 Kronieken 17. En daar spreekt de profeet namens de Heer tot David. 1 Kronieken 17, 10 vanaf halverwege het vers. Ook maak ik u bekend dat de Heer voor u een huis zal bouwen. Dus voor David. En het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goede tierenheid zal ik niet van hem wegnemen, zoals ik die weggenomen heb van hem die er voor u was, namelijk Saul. Maar ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei: wie ben ik, Heere God, en wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, o God, en u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. U hebt mij als een rij mensen gezien in opgaande lijn, Heere God. Wat belooft God hem via de profeet Nathan? De zoon van David mag die tempel wel gaan bouwen, want David had er veel bloed aan zijn handen. En in eerste instantie natuurlijk, als we zouden doorlezen, dan weten we dat de zoon die dat gaat doen, dat dat Salomo is. Maar die plannen voor de tempel, die gebruikt de Heer als het ware, met alle eerbied gezegd, maar als het ware als een springplank om David iets veel groters te laten zien. Een veel belangrijke boodschap. En David die ziet dat ook, blijkt uit zijn reactie. Want hij erkent dat God over hem gesproken heeft tot in verre tijden, zegt hij. Dit gaat natuurlijk in de eerste plaats over Salomo, maar we kijken als het ware over Salomo's schouders heen naar een zoon van David die nog veel groter is. Dat definitieve huis voor God zou komen via de grote nakomeling van David. En dat zelfs Abraham mocht zien dat de Heere zou voorzien op de berg in de toekomst, zo mag David al iets van de invulling daarvan gaan zien, van zijn grote nakomeling. En dan heb ik het natuurlijk over de Heer Jezus zelf die dat zou doen. Nou, David bereidt in zijn leven al wel de tempelbouw voor. Maar als Salomo eenmaal koning is, dan kan hij direct met de bouw beginnen. En bij de inwijding van de tempel zien we dan ook dat God daadwerkelijk tussen zijn volk komt wonen. Die wolkkolom, die vuurkolom, die wolk die altijd voor het volk uit was gegaan in de woestijn en op de tabernakel had gerust, die komt nu het huis van de Heere vullen. De heerlijkheid van God, zijn wezen daalt neer op de tempel. Hij komt werkelijk daar wonen en zijn intrek nemen. En u moet Salomo's gebed maar eens lezen wat hij dan uitspreekt. En daaruit blijken precies diezelfde functies. Het is een vestigingsplaats voor Gods naam. Het is Gods woning. Het is de plek voor de plaatsvervangende offers. En het is de ontmoetingsplek voor het aangezicht van de Heere. Nou, als de Heere is neergedaald en zijn intrek heeft genomen er in de tempel, dan doet hij Salomo na zijn gebed een prachtige belofte. Hij zegt in 1 Koningen 9, vers 3, ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om mijn naam daar tot een eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Maar dat is nogal een plek als je daarover nadenkt. Gods hart was daar. Laat het eens op u inwerken wat hier eigenlijk gezegd wordt. Salomo noemt telkens de hemel Gods vaste woonplaats. Salomo erkent zelfs dat God niet in een huis wat met mensenhanden gebouwd is kan wonen, omdat God veel groter is dan dat. En toch is dit huis de verbindingsweg naar Gods vaste woonplaats in de hemel. De tempelberg is die voetenbank onder Gods troon in de hemel. En ik denk dat wij als christenen in 2026 ons dat maar moeilijk voor kunnen stellen wat hier gebeurt. Wij zijn gewend altijd en overal tot God te kunnen komen. Of we nou hier bidden, in een kerkgebouw, of we thuis bidden aan de eettafel, of onderweg in de auto, op de fiets. Altijd en overal kunnen we vrij tot God komen. En dat is een groot voorrecht. Iets wat we door genade kunnen doen, omdat we weten dat we door de Heer Jezus gekocht en betaald zijn en zijn geest inwonend hebben gekregen. Maar moeten we zich eens voorstellen dat dat niet zou kunnen? Dat wij maar op één plek ter wereld God zouden kunnen ontmoeten. Verzoening zouden kunnen krijgen voor onze zonden. Dat in het paleis op de Dam zou zijn. Ik noem maar even een willekeurige plek. Hoe graag zouden we niet de trein pakken naar Amsterdam om daar naar het paleis op de Dam te gaan? Omdat dat de enige plek was ter wereld waar we God zou kunnen ontmoeten. En als we tot zover de geschiedenis doornemen, dan kunt u misschien een beetje gaan begrijpen waarom ik de Tempelberg het kloppend hart van Israël noem. Als we dit in ons achterhoofd houden, dan begrijpen we. We hebben vanavond een psalm gezongen, maar dan begrijpen we waarom er in psalmen staat dat ze met een verlangen, maar één ding verlangen, dat ze mogen wonen in het huis van de Heere. Of dat hun ziel zelfs bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Dat is de plek waar ze God konden ontmoeten. Dat is waar hij woonde. Dat is waar ze tot hem konden komen. En dat is goed op ons in te laten werken. Allereerst omdat we des te meer beseffen hoe rijk wij gezegend zijn, dat we altijd en overal tot God kunnen naderen. Maar ik benoem het vooral ook omdat dit besef het contrast met de rest van de geschiedenis die we behandelen des te groter maakt. Hoe beter we beseffen hoe belangrijk de tempel was, hoe tragischer de situatie is die gaat volgen. Want tot hiertoe, nou, is het allemaal best wel mooi wat we horen. Maar we weten ook dat het al heel snel misgaat. De vele vrouwen van Salomo brengen hun eigen afgoden mee en Salomo vervalt tot afgoderij. Het koninkrijk wordt zelfs daardoor gescheurd in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En zo komen we in de rest van de koningenperiode. Nou, de koningen van Israël zijn helemaal één bak ellende. Maar zelfs de koningen van Juda zijn nogal wat ellende. En u moet hun levens maar eens nagaan. En dan blijkt dat de tempelberg, de tempel werkelijk het hart vormt. Als het slecht gaat met het hart, dan gaat het met het hele lichaam slecht. Dat is ook bij ons biologische lichaam zo. Maar datzelfde zien we in de koningenperiode. Hoe de koningen omgingen met de tempel bepaalde voor een groot deel het lot van het hele land. Rehabiam, de zoon van Salomo, wordt koning van het tweestammenrijk. Hij beschreef dat, daar wordt beschreven dat ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer en offerhoogte bouwen. En wat gebeurt er? De koning van Egypte trekt op tegen Jeruzalem en rooft de schat uit de tempel. Asa, die doet het beter. Die bracht in eerste instantie gaven in het huis, maar die geeft ze vervolgens ook weer weg als er een vijand komt. En het gaat ook bij hem mis in de strijd. Jozefat, een van de weinige goede voorbeelden, die bidt tijdens zijn nood. Als de legers voor de deur staan, dan bidt hij in de tempel en hij wordt op een wonderlijke manier verhoord. De zonen van koningin Atalia halen de schatten uit de tempel, geven ze aan Baal en Atalia wordt gedood. Joas laat het huis herstellen, maar dan na de dood van de hoge priester vervalt het volk in afgoderij en Joas doodt zelfs de priesters in de voorhof. Hij wordt ziek en hij wordt uiteindelijk zelf vermoord. Amazia dient God niet met een volkomen hart. De tempelschatten worden meegenomen. Uzia offert als koning in de tempel, terwijl de priesters dat alleen mochten. Hij wordt melaats. Agas haalt de tempel weer leeg en geeft de schatten weer weg. En hij wordt overwonnen door zijn vijanden. Hiskia heiligt het juist weer, het huis. En hij wordt verlost van zijn vijanden. En hij wordt zelfs gered van een dodelijke ziekte. Manasse bouwt weer afgodenaltaar in de tempel en hij wordt naar Babel weggevoerd. Hij bekeert zich en hij wordt teruggebracht naar Jeruzalem en neemt de afgodsbeelden weer weg. En tot slot, Josia repareert de tempel en heiligt de tempel en het gaat weer goed met het land, totdat hij niet luistert naar God. Ziet u hoe het samenhangt? Hoe de tempel werkelijk de conditie van het hele volk bepaalde en hoe dat met elkaar in samenhang was? En dat brengt ons, ik noemde Manasse, dat brengt ons bij de ballingschap. 2 Kronieken 36. En want de tijd van de koningen komt tot een einde. En aan het einde van 2 Kronieken lezen we hoe het twee stammenrijk in ballingschap wordt gevoerd. En opnieuw is het opvallend hoe dat samenhangt met het lot van de tempel. We gaan het niet helemaal lezen, maar we moeten het thuis maar eens nalezen. 2 Kronieken 36, vers 14. Daaruit God zijn beschuldigingen tegen het volk, waarom ze in ballingschap moeten. En moet maar eens kijken hoe vaak het daar over het huis van de Heere gaat. En de tempel wordt uiteindelijk zelfs verwoest. En dat niet alleen. Voor die verwoesting gebeurt er wel iets bijzonders. En dan gaan we naar Ezechiël toe. Ezechiël ziet in zijn visioenen de heerlijkheid van de Heere wegtrekken, ook al is hij in ballingschap. Die heerlijkheid die we bij Salomo hebben zien neerdalen, die trekt nu weg. Ezechiël 9, vers 3, daar lezen we: de heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de gerub waarop hij rustte, naar de drempel van het huis. En een paar hoofdstukken later, in hoofdstuk 11, vers 23, toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Ik heb maar twee stappen gelezen, maar Ezechiël beschrijft nog een aantal stappen. Maar in ieder geval zien we hoe de heerlijkheid van de Heer uit de tempel wegtrekt, oostwaarts. En uiteindelijk van de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, dat is de Olijfberg, vertrekt. En dat is opvallend dat hij via de Olijfberg vertrekt. Dat is iets een belangrijk detail om even op te slaan in uw achterhoofd voor zometeen. Maar wat zien we hier in ieder geval? Gods aanwezigheid in de tempel is tot een einde gekomen. Het volk is weggevoerd en de tempel is verwoest. En dan komt de periode van Nehemia, Ezra, Haggai, Zacharia. En de tempel wordt wel herbouwd, maar hij wordt nooit meer zo groot en zo mooi als die van Salomo. Maar nog belangrijker, nergens lezen we in deze boeken dat de heerlijkheid van de Heere terugkeert in de tempel. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Dat er na de ballingschap zelfs geen ark meer in het Heilige der Heiligen stond. Dat de tempel als het ware een lege huls was geworden, waarin de heerlijkheid van de Heere niet meer was. Met die gedachte, met die deprimerende gedachte zou ik haast zeggen, gaan we het Nieuwe Testament openslaan. En daarin zien we, als we het Nieuwe Testament gaan lezen in de Evangelie, dan zien we dat de tempel toch weer een prominente plek heeft gekregen. Sinds de terugkeer van het volk en onder Herodes is dat tempelcomplex enorm gegroeid. En hoewel de tempel van oorsprong alleen een geestelijke functie heeft, heeft hij, als we de evangelie goed lezen, ook een economische functie gelezen. Heeft u zich dit wel eens gerealiseerd? Alle grote steden in de wereld hebben iets bijzonders. Ze hebben ofwel een gunstige ligging voor de handel, aan zee, aan een rivier, aan een handelsroute. Of ze hebben belangrijke grondstoffen, die ook weer nodig zijn voor de handel. Zo zijn eigenlijk alle grote steden, alle wereldsteden groot geworden door iets van die twee functies. Nou, Jeruzalem heeft geen van beide. Jeruzalem ligt niet aan het water, aan een rivier. Jeruzalem heeft geen grondstoffen, er is alleen maar steen te vinden. Als u in Jeruzalem loopt, dan ziet u welke steen. Die geelachtige Jeruzalemsteen wordt die zelfs genoemd. De reden dat Jeruzalem tot een wereldstad is uitgegroeid, is de tempel geweest. Ga maar na. Vanwege de offerdiensten die er waren, waren de boeren nodig in de omgeving die in de offerdieren voorzagen. En in de graan en in de wijn. Naar schatting waren er zo'n 11.000 mensen werkzaam in de tempel ten tijde van het Nieuwe Testament. Er waren kleermakers en schrijvers nodig in de tempel. En voor de grote feesten kwamen de pelgrims uit de hele toenmalige wereld. Met name bij de drie grote feesten. Joodse mensen uit allerlei omliggende landen. En ieder van hen bracht de tempelbelasting mee. En niet alleen voor zichzelf, maar vaak ook voor hun Joodse buren en familie. En zo werd er allemaal geld binnengebracht in Jeruzalem. En al die mensen, al die pelgrims, die hadden ook overnachtingsplekken nodig. Dus er ontstonden verblijfplaatsen om de tempel heen. De tempel had zijn eigen tempelgeld, er waren geldwisselaars nodig. En er zijn zelfs archeologen geweest die hebben ontdekt dat er zelfs al toen een handel was in souvenirs. Want al die pelgrims wilden ook weer wat van huis meebrengen. Ziet u hoe die hele economie van Jeruzalem rondom de tempel gegroeid is? Maar wat we in de evangelie ook zien is dat de tempel wel het centrum is van het godsdienstig leven. Er waren inmiddels weliswaar synagogen ontstaan. Die waren er nog niet in het Oude Testament. Die zijn in de tijd tussen Oud en Nieuw Testament ontstaan. Maar de synagogen hebben nooit de tempel compleet vervangen. En we zien dan ook dat de Heer Jezus in de evangelie dagelijks onderwijs geeft in de tempel als hij in Jeruzalem is. Nou, Ezechiël had gezien dat Gods heerlijkheid verdween. Maar als we de evangelie openslaan, dan zien we eigenlijk de heerlijkheid van de Heer weer terugkeren. Zij het niet in die wolkolom, zoals Ezechiël die zag, maar we zien de heerlijkheid van de Heer terugkeren in de persoon van de Heer Jezus zelf. En hij neemt er geen blijvende intrek, maar hij laat wel heel duidelijk zien dat deze tempel zijn thuis behoort te zijn. Denk maar eens aan die geschiedenis, wanneer zijn ouders hem kwijt zijn als hij 12 jaar is. Waar vinden ze hem dan? Op de plek waar hij hoorde te zijn, in de tempel. En in zijn onderwijs doet de Heer Jezus een aantal heel opvallende uitspraken. Ik ga er een aantal met u lezen. Hij zegt over zichzelf: ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. In Matteüs 12, in Johannes 2, Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En Matteüs 24, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet 1 steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zou worden. Nou, wat zien we als we tussen de regels doorlezen bij deze 3 gedeeltes? De Heer Jezus is meer dan de tempel. Hij vergelijkt zelfs zijn eigen lichaam met de tempel. En hij kondigt de verwoesting van deze aardse tempel aan. En als je deze teksten zo naast elkaar legt, dan zien we heel duidelijk dat de Heer Jezus eigenlijk zegt dat hij zelf de plaatsvervanger is van de tempel. Of ik kan eigenlijk beter zeggen dat de functies van de tempel in de Heer Jezus hun vervulling vinden. Ga maar na. Wat was de tempel ook alweer? Die vestie, die vier functies, de vestigingsplaats, de woning. Heel veel van deze aspecten zien we terugkomen in de Heer Jezus. We zien bijvoorbeeld hoe belangrijk de naam van de Heer Jezus is, dat hij God met ons wordt genoemd. Hij is God die bij de mensen komt wonen. Dat kunnen we lezen in Matteüs 1. En die nadruk op de naam is heel opvallend, want Petrus zegt later juist dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. Petrus verbindt de naam van de Heer Jezus aan de oplossing voor de zonde. Eigenlijk precies zoals Gods naam in de tempel was en daar ook die oplossing was door de offers. Ook de opening van het Johannes-evangelie is heel interessant in dit verband. Daar lezen we, het zijn bekende woorden. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En ik heb de twee Griekse woorden tussen gezet. Ik ben geen kenner van het Grieks. Maar eigenlijk staat er letterlijk, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Precies zoals de tabernakel dat was. En het woord heerlijkheid, wat hier gebruikt wordt, is het Griekse woordje doxa. En dat is precies als we het Oude Testament in het Grieks zouden lezen, datzelfde woordje wat er voor de heerlijkheid van de Heere zelf staat. Dus de heerlijkheid van de Heer is opnieuw onder het volk gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Hij is zelfs letterlijk in de tempel gekomen. Maar de Heer Jezus werd ook zelf dat plaatsvervangende offer. En daarmee zijn we terug waar we mee begonnen. Op de berg van de Heere zou erin voorzien worden. Abraham kreeg die belofte. En de Heer Jezus heeft die belofte waargemaakt. Hij heeft net als Isaac zelf het hout gedragen. Maar waar Abraham als vader mocht stoppen, was er voor God de Vader geen stem uit de hemel die zei dat de hand mocht worden teruggetrokken. Daar waar Abraham mocht stoppen, heeft God zijn eigen zoon gegeven als het plaatsvervangende offer. En zo hebben we eigenlijk door de Bijbel heen de lijn gezien vanaf het begin tot aan de Heer Jezus. De volgende avonden zult u verder een blik in de toekomst gaan krijgen. Maar we hebben net ook gezien dat de Heer Jezus profeteerde dat de tempel verwoest zou worden. En daarmee komen we in de nabijbelse tijd. En dat kon, want de Heer Jezus had zelf gezorgd voor een oplossing, waardoor die tempel niet meer nodig was en dus geen functie meer had. En die profetie is uitgekomen. In het jaar 66 tot 74 is er een oorlog tussen het Joodse volk en Rome, die ook wel de grote Joodse oorlog wordt genoemd. En één Joodse groep, genaamd de Zeloten, die nemen de stad Jeruzalem in. En de Romeinen belegeren de stad Jeruzalem. En in het jaar 68 weet één fariseer, een schriftgeleerde, Johanan ben Zakkai, door een list uit de stad te ontsnappen. Niet veel later, Johanan ben Zakkai begint in het plaatsje Jafne in Galilea een Joods leerhuis. En niet veel later in het jaar 70 wordt de stad ingenomen en de tempel wordt verwoest. En wat doet Johanan ben Zakkai? Die verzamelt andere fariseese schriftgeleerden om zich heen en die vormt een nieuw Sanhedrin, een Joodse raad. En gezamenlijk gaan ze zoeken naar voorschriften om de wet alsnog te kunnen houden. Zonder een tempel. Want ze hadden een probleem met het wegvallen van de tempel, konden ze ook de wet niet meer houden. En deze groep bestaat voornamelijk uit fariseërs. Waarom? De andere groepen hadden geen aandeel meer. De Zeloten waren neergeslagen door de Romeinen. De groep de Essenen waren ook, er was de gemeenschap verwoest, die kennen we van de Qumranrollen. En de Sadduceeën waren nauw verbonden met de priesterfamilies. En hadden dus niks meer te zeggen na de verwoesting van de tempel. Wat we dus zien is dat er tot het jaar 70 meerdere vormen van Jodendom zijn. En na de verwoesting van de tempel blijven er eigenlijk maar twee over. Het Farizeese Jodendom en de andere kennen wij gelukkig ook. Dat zijn de Joodse volgelingen van de Heer Jezus. In Handelingen, als we daar beginnen met lezen, dan de eerste volgelingen zijn allemaal stuk voor stuk Joods. En begonnen als een Joodse stroming. Nou, die voorschriften die Johanan ben Zakkai in Jafne gaat opstellen, die worden takanot genoemd. In het Hebreeuws. Nou, dat betekent letterlijk reparaties. Ze wilden de wet als het ware repareren. Er was een gat ingevallen en dat probeerden ze te repareren. Ik zal een voorbeeld geven. Normaal gesproken moest er in de tempel 3 keer per dag een offer worden gebracht. Het ochtendoffer, het middagoffer en het avondoffer. En wat zegt Ben Zakkai en zijn medestanders? Vanaf nu gaan de gebeden de offers vervangen. En vandaar dat Joden tot op de dag van vandaag 3 vaste gebeden op een dag hebben. En die dragen nog steeds de naam van het ochtendoffer, het middagoffer en het avondoffer. Dat zijn voorgeschreven gebeden en die moeten perfect worden uitgesproken, want een offerdier moest ook zonder onvolkomenheden zijn. De opvolger, ik ga een klein stukje erdoorheen, verder doorheen. De opvolger van Ben Zakkai is Gamaliel de tweede. Dat is een kleinzoon van de Gamaliel uit het Nieuwe Testament. En onder zijn leiding worden andere Joodse inzichten volledig uitgesloten. Dus ook de Joodse volgelingen van de Heer Jezus. Waarvan velen nog gewoon de synagogen bezochten. Na hem komt rabbijn Akiva, een van de bekendste rabbijnen uit de geschiedenis. En in het jaar 120 begint hij een systeem aan te brengen in al die voorschriften. Maar bij een nieuwe Joodse opstand wordt Jeruzalem weer volledig verwoest. En dan verhuist dat leerhuis van Jafne naar Galilea. En zijn opvolger Yehuda Hanassi, die gaat die systematisering van die voorschriften nog een stap verder uitwerken in het jaar 200. Hij begint ze uit te schrijven. En die geschriften noemt hij de Mishnah, een term die u misschien wel eens gehoord heeft. En dat was nodig om te doen, want Joden woonden wereldwijd. Dus om dat wereldwijd een eenheid te bewaren, is hij ze gaan opschrijven. En in het jaar 220 ontstaat er ook een leerhuis in Babylon. En op twee plekken wordt nu de Mishnah bestudeerd, in Babylon en in Galilea. En deze commentaren worden de Talmud. Vandaar dat er ook twee verschillende Talmuds zijn. De Jeruzalemse, of de Palestijnse wordt die ook wel genoemd. En de Babylonische Talmud, van die twee verschillende plekken. En als men vandaag de dag het over de Talmud heeft, dan gaat het vaak over de Babylonische Talmud. Nou, zo komt het dat de Talmud zo'n hoge positie heeft gekregen binnen het Jodendom. De belangrijkste oorzaak is de afwezigheid van de tempel. Sterker nog, ik durf te stellen dat zonder de verwoesting van de tempel het Jodendom vandaag de dag er compleet anders uit had gezien. En ik zal dat wat toelichten. Volgens de traditie bevat de wet 613 geboden. Daarvan gaan er 202 specifiek over de tempel. Nou, er zijn er ook nog eens allerlei andere wetten over de priesterdienst en de rituele onreinheid. Dan kan zonder de tempel maar ongeveer de helft van de geboden worden uitgevoerd. Nou, wat doet de Talmud? Die geeft ook eens een uitleg van hoe een wet als het ware alsnog gehouden kan worden of toegepast kan worden. Ik gaf het voorbeeld over de gebeden en de offers, maar regelmatig wordt er ook helemaal om de wet heen gekregen gewerkt of nieuwe wetten aan toegevoegd. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe technologieën. Als je een lichtknopje aanzet, dan is het vuur maken. Dus mag je dat wel of niet doen op Sabbat? Nou, dat soort vragen. En zo gaat het verder. Het gaat zelfs zo ver dat het Tempelinstituut, een instituut wat poogt de tempel te herbouwen, het volgende zegt. We houden onszelf voor de gek als we denken dat het huidige Jodendom zonder de tempel normaal is. Integendeel, we zijn als vissen uit het water. Als 1/3 van alle Bijbelse gebouwen over de tempel gaat, is de naleving van de Bijbel zonder tempel niet meer dan een skelet van hoe God het bedoeld heeft. En vandaar dat het Tempelinstituut ernaar streeft om de tempel te gaan herbouwen. U kunt dat bezoeken als u eens in Jeruzalem bent. Maar vanaf hier wil ik een aantal belangrijke conclusies trekken. De vorm van het hedendaagse Jodendom, die vindt zijn oorsprong in de afwezigheid van de tempel. De wetten van het Oude Testament kunnen niet uitgevoerd worden zonder de tempel. Dus er is vandaag de dag in dat opzicht gesproken geen gerechtigheid mogelijk. Wij weten dat er gelukkig dat er een andere oplossing gekomen is door het offer van de Heer Jezus. En de geschriften van het Jodendom zijn zelfs gedeeltelijk, dat voert wat te ver om daarop in te gaan, een tegenreactie op de boodschap van het Nieuwe Testament. Nou, de oplossing van het Tempelinstituut is om de tempel te herbouwen. Maar Paulus geeft een hele andere oplossing. Paulus' conclusie is anders in Romeinen 10. Daar zegt hij over zijn volksgenoten: want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Weet je wat Paulus eigenlijk zegt? Hij zegt al die hele tempeldienst met al de offers en alles daaromheen, het waren eigenlijk alleen maar wegwijzers. Wegwijzers naar het einddoel. Het was alleen maar een tijdelijke oplossing. Alleen al het feit dat die offers telkens opnieuw gebracht moesten worden, laat zien dat het tijdelijk was. Als we zeggen dat er op een andere manier dan door de Heer Jezus Christus gerechtigheid is, dan doen we zijn offer teniet. Want Hij heeft op de berg voorzien, zelf in het offer. En dat geldt voor iedereen. En daarbij maakt het niet onze afkomst niet uit. Of we nou Joods zijn of niet Joods, zonder Christus is er geen gerechtigheid mogelijk. Dat is wat de Bijbel leert. En zo zien we eigenlijk dat er een hele trieste conclusie is voor het Joodse volk vandaag de dag. We zien enerzijds de rijkdom die we hebben ontvangen in de Heer Jezus, als we bedenken hoe belangrijk die tempel was, hoe dat het kloppende hart was van Israël en zo belangrijk voor het volk was. Maar we zien ook hoe tragisch de situatie van het Joodse volk vandaag de dag is. Dat ze wel die ijver hebben, maar eigenlijk de oplossing hebben gemist. En vandaar dat wij ons als Stichting Israël en de Bijbel juist zo inzetten. Om juist hen bekend te maken met hun eigen Messias. Om hen het woord terug te geven. Ik zal daar iets van laten zien. Ik ga een paar stappen vooruit. Wat wij doen als stichting is de Bijbel teruggeven aan het Joodse volk. We geven onderwijs over Gods plan in Nederland vanuit de Bijbel, zoals ik dat vanavond mag doen en de komende avonden gedaan wordt. Maar we gaan er ook zelf op uit onder het Joodse volk. Om hen bekend te maken met die kostbaarheden die wij juist vanavond hebben behandeld. Om hen dat woord terug te geven dat God ooit door zijn voorouders heeft laten opschrijven. En vandaar dat ons streven is een Bijbel in elk Joods huis. En we doen dat op een specifieke manier. We hebben er eigenlijk drie stappen voor. We geven zelf Bijbels op maat uit. We kijken voor elke Joodse bevolkingsgroep wat ze nodig hebben, hoe de Bijbel voor hen passend is. Taal speelt erbij een rol, want Joodse mensen wereldwijd spreken verschillende talen, afhankelijk van het land waar ze wonen. Maar ook formaat. Dit is bijvoorbeeld onze backpackbijbel. Nou, backpackers die kunnen geen grote, zware Bijbel aannemen. Dus daarvoor hebben we een kleine, lichtgewicht Bijbel met een rits die duurzaam is. Zo kijken we voor elke groep wat ze nodig hebben. En vervolgens gaan we erop uit, wereldwijd. Overal waar Joodse gemeenschappen zijn, proberen we ze op te zoeken. We gaan vaak gewoon eenvoudig de straat op, twee aan twee, gewoon in onze eigen kleren, met een rugtasje op, met Bijbels erin, gesprekken aanknopen met mensen. Kijken waar ze staan, wat hun vragen zijn, en daar proberen bij aan te sluiten. En hen vervolgens dat kostbare woord aan te bieden. En daarnaast werken we ook samen met anderen. We hebben wereldwijd partners die ook hart hebben voor het Joodse volk en hart voor het evangelie. Die wij weer van Bijbels voorzien. Die stellen we gratis ter beschikking. Nou, dat doen we wereldwijd op verschillende plekken. Uiteraard in Israël. Dat is altijd de eerste plek waar mensen aan denken. Uiteraard gaan de werkers naartoe. Om daar gewoon twee aan twee de straat op te gaan. En met mensen gesprekken aan te knopen. Maar we doen dat ook bijvoorbeeld in Europa, Zuid-Amerika. Dit is onze vorige directeur, Ton Stier, die hier een tweetalig Hebreeuws-Spaanse Bijbelset weggeeft in Spanje. Gewoon bij een kosher restaurant. Om daar gewoon met het personeel in gesprek te gaan en de Bijbel aan te bieden. We hebben ook twee werkers in Oekraïne. Een echtpaar, Sergei en Lesia. Ook nu tijdens de oorlog gaan ze door met het werk. Zij spreken zelf uiteraard Russisch en Oekraïens en kunnen dus heel goed juist onder hen werken. Een enorme Joodse gemeenschap daar. En juist ook in deze tijd gaan zij door, te midden van de oorlog. We werken in de Verenigde Staten. Hier ziet u Christian, die de laatste avond spreekt, in gesprek met een man met een ultra-orthodoxe achtergrond, waar we ook speciale uitgaven in het Jiddisch voor hebben. Dat is de taal van de ultra-orthodoxe. En ik zei het al, we werken ook veel onder backpackers. En nou, ik zult merken dat heeft specifiek heel erg mijn hart, omdat ik daar zelf veel onder werk. In India, veel Israëlische militairen, voor hen is het gebruik. Elke Israëli moet in dienst op zijn 18e. En voor hen is het gebruikelijk om daarna de wereld in te trekken met een rugzak. En van hen gaan de velen naar India vanwege de drugs en de feesten en de Oosterse religies. Om daar eigenlijk te ontsnappen aan wat ze hebben meegemaakt tijdens hun diensttijd. Links ziet u mij samen met een Indiaanse broeder in gesprek met een Israëlische backpacker. Maar met deze foto ben ik haast nog blijer. Want dit is een foto die we kregen 2 weken nadat ik terug was. Een Indiaanse broeder die het werk daar voortzet. Die een jeugdhotel heeft waar Israëli's komen en die het werk voortzet en daar de Bijbels uitdelen. Dat proberen we tijdens al onze reizen zelf erop uit te gaan. Maar ook te kijken hoe kan het werk hier doorgaan. Nou, zo werken we op verschillende plekken onder backpackers. Hier ziet u mij in Peru. Maar ook in Peru gaat het werk door met lokale gelovigen die het werk voortzetten. Een Peruaanse en een Boliviaanse zuster ziet u hier die daar het werk voortzetten. Hier ziet u heel wat foto's uit Australië. Mijn collega Christian en ik zijn door Australië gereisd en we hebben hetzelfde met Jos en Alinda gedaan. Door Australië en Nieuw-Zeeland gereisd, zoveel mogelijk mensen opgezocht. Er zijn de grote netwerken van mensen die hun huis openstellen, gelovigen, voor Israëlische backpackers om daar te overnachten. En het geeft geweldige openingen voor het evangelie en daar konden wij tientallen bijbels achterlaten. En tot slot, dit zijn recente foto's. Ik ben zelf net 2 weken terug uit Thailand. Hier zit u mij in gesprek met Karun, een Nederlandse broeder die daar woont. Ook daar zijn we er zelf op uitgegaan. Maar ik kreeg vanochtend nog berichtjes van Karun, die Nederlandse broeder die daar met het werk doorgaat. En daar wekelijks erop uitgaat onder Israëli's om hen daar te bereiken met Gods woord. En zo zien we heel veel gelegenheden. En ik wil met 1 foto gaan afsluiten. En dat is deze foto. Die zal hem misschien niet gelijk wat zeggen, maar dit is mijn collega Christian samen met Julie, een vrouw uit Australië. We ontmoeten haar tijdens onze reis. En het leuke is, Julie is zo'n vrouw waarvan als ze in de ruimte is, dan merk je gelijk dat ze er is. Haar aanwezigheid vult de ruimte, haar vrolijke gelach. Eigenlijk is ze altijd vrolijk als ze met haar in gesprek bent. En het mooie is, zij stelt haar huis open voor Israëli's. Zij is 94 en nog steeds stelt ze haar huis open voor Israëli's. En het mooie is, al die jonge lui die bij haar thuis komen, die zien haar als een soort oma als ze weg van hun eigen huis zijn. En door haar levenservaring en door haar liefde en enthousiasme zitten al die Israëlische jongeren met ademloos naar haar te luisteren. Ze lopen met haar aan de arm naar buiten en ondertussen is Julie aan het vertellen. En het mooie van Julie is, die kan niet zwijgen over haar Heer. En die vertelt al die Israëlische backpackers over wie de Heer Jezus is. En die geeft ze nu ook een Bijbel. Nou, dat is geweldig. En ik hoop dat Julie daarin een voorbeeld is voor ons allemaal. Maar ik realiseer me ook heel goed dat niet ieder van onze gelegenheden heeft om dat te doen. Dan zou ik u wel willen stimuleren, als u Joodse mensen kent, op reis gaat, vraag bij ons gratis Bijbels aan. Die stellen we gratis ter beschikking. Als u belt naar kantoor, denk ik even mee welke uitgave het meest geschikt is en hoe we die bij u kunnen krijgen. Maar ook als u daar geen gelegenheid toe heeft, heeft u wel gelegenheid om onderdeel te zijn van het werk wat we doen. En dat is wat Julie ook doet. Want Julie vertelt ons iets heel bijzonders wat me heel erg geraakt heeft. Ze zei, ik sta elke ochtend op, dan lees ik mijn Bijbel en dan ga ik bidden. Maar als ik ga bidden, dan pak ik mijn gastenboek. Waarin al die jonge Israëli's die in het gastenboek hebben geschreven, iets hebben achtergelaten. En ze zegt, dan ga ik 1 voor 1 hun namen langs en dan is mijn gastenboek mijn gebedslijst. Weet u, op die manier, wat uw situatie ook is, op die manier kunnen we allemaal hetzelfde doen als Julie. Misschien hebben we geen gastenboek thuis liggen, maar we kunnen wel, wat Paulus zegt, bidden voor de zaligheid van Israël. Zoals hij dat zegt in Romeinen 10. En ik realiseer me, als ik u zo vanavond vraag, zou u willen bidden voor de zaligheid van Israël? Dan zou u misschien van harte ja zeggen. En ik weet hoe dat dan bij mezelf zou gaan. Dan zeg ik enthousiast ja. En de eerste 2, 3 weken, dan lukt dat wel. En daarna zakt dat zo'n beetje in. En we realiseren ons dat heel goed. En daarom hebben we als stichting, versturen we elke week een gebedspunt. Op vrijdagmiddag, via WhatsApp of via Telegram. En die kunt u zo op uw telefoon ontvangen. U kunt het hier bekijken, maar pak vooral ook even een magazine mee van de tafel daar straks aan het eind. Als u dan die laatste pagina bekijkt, daar staat een uitleg hoe u de gebedspunten kunt ontvangen. En dan kunt u elke vrijdagmiddag, misschien aan tafel, 's avonds bij de maaltijd of in uw stille tijd, bidden voor het Joodse volk, maar dan voor een concrete naam. Iemand die we hebben ontmoet in het veld, een specifieke werker, een specifieke bevolkingsgroep, zodat u er ook echt een gezicht bij krijgt en u dat handen en voeten kunt geven, dat bidden voor Israël. Juist als we vanavond hebben gezien in wat voor tragische situatie zij zich eigenlijk bevinden. Dus neem vooral dat magazine mee. En als u dan naar achteren loopt, daar staat ook een boekentafel, heb ik meegenomen. En ik ga vanavond iets bijzonders doen. Ik ga een boek aankondigen wat niet op de boekentafel ligt. Meestal kondig ik een boek aan waarvan ik zeg, nou, die is interessant. En die ligt er dan. Maar dat is deze. En de reden dat hij er niet ligt, is dat hij nog niet verkocht mag worden. Het is een boek wat ik zelf net heb geschreven, is net uitgekomen. Maar hij is dus nog niet in de boekhandels, dus hij mag nog niet verkocht worden. Maar ik beloof u dat Christian hem de laatste avond mee zal nemen. En dan kunt u verkopen. Ik zal hem wel neerleggen om in te kijken. Dit zijn 12 verhalen van christenen die tijdens de Holocaust het Joodse volk hebben geholpen. Op basis van hun geloof in actie zijn gekomen. En bij elk verhaal vindt u achtergrondinformatie om te laten zien dat die christenen in een lijn stonden. Ofwel in een traditie waar ze die ze hebben meegekregen, of wat er door hun getuigenis is gebeurd, mensen die tot geloof zijn gekomen, of hoe dat verder heeft uitgewerkt. En ik hoop dat het u erbij bepaalt. De vraag die ik mijn lezers met het boek wil voorhouden is eigenlijk, in welke lijn staan we als we vandaag de dag naar het Joodse volk kijken? We horen heel vaak mensen over hoe alles wat verkeerd is gegaan in de Holocaust. En dat moet ook aandacht krijgen, daar moet u kennis van nemen. Maar er is ook een andere lijn en die hoop ik met dit boek te laten zien. Om onszelf een spiegel voor te houden in welke traditie wij willen staan. Dus ik zal hem op de tafel leggen. Als u hem wil kopen, kom de laatste avond ook, dan heeft Christian hem bij zich. En het is voor mij extra bijzonder om hem op deze plek aan te kondigen. Want mijn eigen opa heeft in Ermelo in het verzet gezeten. En is de eerste plek waar ik hem aankondig. Sterker nog, hij heeft hier op dit terrein van Zeerelo een onderduikplaats gehad. Een schuilplaats hier een paar gebouwen verder, waar hij samen met andere verzetsleden zat. Hij komt niet voor in het boek. Hij heeft niet specifiek Joden geholpen, maar er staan heel wat andere verhalen in die het lezen waard zijn. En daarmee wil ik ook gaan afsluiten. Ik stel voor dat ik afsluit met een dankgebed. En daarna gaan we zingen, Je handen Heer, 1007. Maar mag ik u eerst voorgaan in het dankgebed. Trouwe God en Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Heer, wat een voorrecht om zo tot u te mogen komen. We hebben eraan gedacht vanavond hoe groot dat eigenlijk is, dat we zomaar vrij tot u kunnen komen. En we weten dat we daar zelf niks voor hebben meegebracht, dus niks voor mee kunnen brengen. Heer, dat we eigenlijk alleen maar de ellende gaan toe waren en ver van u afstonden. Maar dat u in uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons toegekomen bent, dichtbij gekomen bent. En dat hij de weg heeft vrijgemaakt dat het offer waar u zelf in heeft voorzien, dat offer wat u de hoogste prijs denkbaar kostte, het bloed van uw eigen Zoon. Heer, we kunnen u alleen maar stamelend daarvoor danken en dank u wel zeggen dat u dat heeft willen doen voor ons. En wat een voorrecht om zo vrij tot u te komen. Heer, om u de God van Abraham aan te roepen. U die aan Abraham al die beloften deed en die ze stuk voor stuk bent nagekomen. En Heer, wat een voorrecht is dat om te weten dat u een God bent die uw belofte nakomt. Dat het onszelf een fundament geeft, dat we wel geweten dat als we in uw Zoon geloven dat we daar ook gered door zijn. Maar dat het ons ook een fundament geeft voor de toekomst. Dat u ook al die profetieën die nog niet zijn uitgekomen, dat u ze stuk voor stuk waar zult maken. Omdat u het zelf heeft beloofd. Heer, daar kijken we naar uit. Heer, want als we zo naar deze situatie hebben gekeken, als we kijken naar het nieuws, dan leven we in een wereld vol ellende en oorlog en verdriet. En Heer, we hebben gezien vanavond dat juist ook voor het Joodse volk die geestelijke situatie zo ernstig is. En we willen hen dan ook bij u brengen. We willen met Paulus bidden voor de zaligheid voor uw volk. Heer, dat er ook vandaag de dag nog velen uw Zoon mogen leren kennen, hun eigen Messias. En daar willen we u bidden voor de werkers die er onder hen op uitgaan. Heer, wilt u ze met ze zijn? Wilt u ze vrijmoedigheid geven? Wilt u ze de woorden geven? Heer, wilt u zo tot de harten van velen spreken, ook in onze tijd. Dat juist alles wat er gebeurt, ertoe mag leiden dat mensen vragen gaan stellen en naar u op zoek gaan gegaan. Heer, en tegelijkertijd willen we u dan ook zo bidden voor de situatie in Israël en Iran. Heer, u weet hoeveel mensen daaronder te lijden hebben. En dan denken we in het bijzonder aan onze broeders en zusters in beide landen. Heer, wilt u ze zo nabij zijn en bemoedigen en zegen en volharding geven. En geven dat ze juist in deze tijd ook een licht mogen zijn voor hun volksgenoten. Heer, zo willen we u ook voor onszelf bidden. Als we vanavond uit uw woord hebben gehoord, willen we u vragen. Wilt u ook geven dat datgene wat u daardoor tot ons te zeggen heeft, dat het in onze harten mag landen. Wilt u het zo uitwerken in onze harten, dat het ook een plek in ons geloofsleven mag krijgen. En zo willen we u bidden voor een ieder die hier zit. Wilt u zo met ons zegenen en als we van deze plek gaan, ons veilig thuis brengen. Maar ook daar we op de plek waar u ons gesteld heeft tot een zegen maken. Heer, dat we als jullie mogen zijn. Heer die getuigt en bidt. Heer, dat we zullen bidden en gaan om uw naam bekend te maken. Heer, zo willen we u bidden, wilt u ook geven dat we de volgende keer elkaar weer in gezondheid terug mogen zien bij de volgende lezing. En wilt u zo met een ieder meegaan. Dat vragen we u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, maar daarvoor die tijd wil ik u allen heel hartelijk danken voor uw komst. En vooral nog benoemen, volgende keer gaat het over de Tempelberg als epicentrum van de eindtijd. Daar zal Wijnand Heiderijk over spreken, een goede vriend van ons. Dus ook van harte aanbevolen en wie weet en hopelijk weer tot ziens. Een fijne avond. We gaan zingen Jan de Heer 1007.